Ik zocht daarnet gewoon een tekst om mee te beginnen. En toen zei Simon, die pakte mijn Bijbel en die bladerde achterin. En hij wist niet wat ik aan het doen was, maar het was precies die ik zocht. Niet precies echt die tekst, maar wel de bedoeling. God zegt dit in zijn psalm. De Heer van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Kom, zie de daden van de Heer, die verwoesting op de aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. Die boog breekt en een speer in stukken slaat. De wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. Nou, dat is niet de preek, maar ik moest echt zeggen, want mijn zuster er net ook bad over de machten en alles. Toen moest ik denken aan Nebukadnezar, die ook dacht dat hij, ik ben de grootste en weet ik het. Maar God had alles onder controle. En dat is ook nu. En ik wil, wat zeg je? Ja, Psalm 46. Dat is waar, dat vergeet ik helemaal. Maar dat is mooi. Ik begin er toch ook mee, omdat ik eigenlijk best wel, toen ik dit voorbereidde, toen dacht ik, ik zei tegen Han ook, hè, moeten we de dienst, we mogen de dienst voorbereiden. En dan heb je zo'n, ja, corona stopt, denk je, nou, dat is fijn, weet je, dat is in ieder geval mooi. En dan krijg je zo'n oorlog over ons heen. Of niet letterlijk over ons, maar wel binnen Europa. En dan denk je, ja, en dan gaan we het hebben over allemaal fijne dingen van de Heer. En een beetje een dubbel gevoel. In ieder geval, dat heb ik wel. En zeker het thema staat er al, oh, de font is niet helemaal goed, maar goed, dat maakt niet uit. De glorie van God. Het is zo'n tegenstelling voor je gevoel. En eigenlijk past het ook wel weer bij elkaar. Dus ik wil een zegen vragen over Gods woord. En ik heb er niks aan veranderd, we gaan het gewoon doen. Vader, we danken u weer voor wie u bent. Dank u weer dat we de dingen konden uitspreken en kunnen lezen. U bent de Almachtige. U heeft ons verlost van de duisternis, Heer. U bent in met als licht binnen de duisternis gekomen. En de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. En Heer, vanuit die realisatie, vanuit dat bewustzijn, vanuit die wetenschap, die zekerheid, mogen wij de wereld bekijken. Mogen we onszelf bekijken, mogen we uw woord lezen en hoop krijgen. Want hoop doet leven. En wij vragen zo een zegen, Heer, ook over uw woord. Een zegen voor onszelf, dat we een zegen mogen zijn. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik wil een stukje lezen uit de Exodusbrief en uit de Johannesbrief. Exodus 33. En het thema van vanmorgen, u ziet hem al staan, de kracht van de opstanding en, een beetje dichter, en de glorie van God. En het verhaal wat we lezen heeft een context en die zal ik wel een klein beetje schetsen. De Bijbel begint in het paradijs, een plaats die God schiep om met de mens te leven. In de aanwezigheid van de heerlijkheid van God. We kregen de zondeval. Ze werden verbannen, de mens werd verbannen uit het paradijs. En een vlammend zwaard komt voor de ingang van de hof. We kunnen niet meer terug naar de heerlijkheid van God. De weg van zijn tegenwoordigheid, zijn heerlijkheid, is geblokkeerd. Er moet een schuld worden betaald. Het zwaard houdt iedereen tegen. En dan krijg je de context van Exodus. En dan komen we zo meteen bij Exodus 33. Israël wordt verdrukt. Israël is een groot volk geworden. Hebben we het verhaal van Jozef gehad. Israël wordt verdrukt in Egypte. We krijgen Mozes. Die wordt geboren en geroepen. Dan zit je in hoofdstuk 2 en 3. Hoofdstuk 4 tot en met 11 krijg je de plagen van Egypte. Dat God zegt, ik zal mijn volk bevrijden. Israël wordt bevrijd. Hoofdstuk 12 en 14. En dan krijg je hoofdstuk 20 en 31, dan krijg je de wet en alle voorschriften die Mozes krijgt op de Sinaï. Dus de 10 geboden. Daarna gebeurt er iets. Het volk maakt een godenbeeld, een gouden kalf en wilde gelijk zijn als alle andere volken. En dan krijgen we hoofdstuk 33. Dus dat heb je gehad. De wet hebben ze gekregen, alle instructies. Dan zondigen ze tegen God. En dan krijg je de hele context, kunt u zelf thuis lezen, want wij lezen vanaf vers 12. Maar de context is wel belangrijk. God wil opnieuw beginnen door Mozes. En Mozes wordt als het ware een middelaar. En dan lezen we vers 12. Mozes zei tegen de Heer, u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. En de Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes, ik verzeker jou dat ik zal doen wat je vraagt. Want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes, uw glorie. Hij antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam van de Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij me kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Dan uit Johannes Evangelie, Johannes 1. Ik mag hopen dat je hem opgezocht hebt. Johannes 1 vanaf vers 14. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. Zijn glorie. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep. Hij is het over wie ik zei. Die na mij komt is meer dan ik. Want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij alle opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Tot zover. Nogmaals, de glorie van God. Ik vind het in het Engels helemaal mooi. Show me your glory, vraagt hij daar. Ja, dat is misschien, het Engels klinkt soms ook mooier. Sommigen zeggen helemaal niks. Maar laat uw glorie zien. Nou, ik heb een aantal punten gedaan. Je zal niet verbazen, het zijn er drie. Kijk of hij doet. Ja, ik denk, we houden de traditie er maar in. Oh, dat is het lied. Als ze er niet op staan, lees ik het, dat maakt het misschien niet uit. Maar de eerste is dus gewoon Gods glorie. En we hebben net gezien de context van het hele verhaal. Als je nou de Bijbel neemt, dan kan je kijken van wat betekent nou glorie? Want ik was een boek aan het lezen en dan ga je andere dingen erbij halen. Dan denk ik, ja, glorie, wat is dat nou? Nou, de Bijbelse betekenis, het Hebreeuws, die zegt dit. Het is zwaar zijn. Iemand van gewicht. Met de betekenis dat iemand belangrijk is. Dus iemand die status heeft. Iemand waar we denken, wow, heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Dadelijk komt, noem iemand waar je respect voor hebt en die hoge positie heeft. Nou, prins Willem-Alexander of koning Willem-Alexander of weet ik veel. Wie er binnenkomt, denk je van, nou, er komt echt iets met gewicht binnen. Iemand die belangrijk is, status, eerbied, eerbetoon. Dat zit erin. Nou heeft het Nieuwe Testament, of de Griekse vertaling ervan, maar goed, daar gaan we niet verder op in. Die gebruikt een iets ander woord en die zegt schijnen. Er schijnt iets van af. En de context daarvan in, die kan je koppelen aan zoals de herders werden omstraald bij de geboorte bij de Heer Jezus. Ze werden omstraald met de glorie van God. Dus allemaal facetten, eigenlijk lezen we daar iets van. We zoeken naar woorden om het te kunnen begrijpen. Nou, het woord komt ook bij Paulus op de weg naar Damascus, dat hij de ontmoeting had met de Heer Jezus. Toen zag hij zijn majesteit, zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn luister. Al die termen hebben we het over. In het Oude Testament de kabot van God. En waarom zeg ik dat nou? Omdat al die woorden laten zien waar Mozes om vroeg. Nou, een voorbeeld. Wij hebben in de regenboog 7 kleuren. En ik ga ze hier niet allemaal opnoemen. Iedereen zit natuurlijk gelijk een rijtje te doen. Nou, ik kom niet verder dan 3 of zo. Maar heeft de regenboog nou 7 kleuren? Nee. De regenboog heeft ontelbare kleuren. Wij kunnen ze alleen niet benoemen. En dat is de glorie van God. We noemen een aantal aspecten, maar het is ontelbaar. Het is niet te verwoorden. Je moet het meemaken. Je moet erbij zijn. Je moet het zien. Je kent het verhaal wel. Nou, geloof het pas als ik het gezien heb. En Mozes mocht alleen de achterkant zien. Dus het is hier een heel groot iets. En Mozes vraagt hierom. En die zegt dan, mag ik uw glorie zien? God heeft het volk uit Israël gered. En daarom heb ik de context ook geschetst. En wat gebeurde er op de berg op het moment dat hij de wet gaf? Gebeurde er dit. Donder, bliksem, vuur, dikke rook, een hevige aardbeving, zegt Exodus 16. Zijn stem klonk als een ondraaglijk luide trompetstoot. De berg mocht niet aangeraakt worden. Het volk zei ook, wij willen niet spreken met deze God. Mozes, ga jij maar. Dat is de glorie van God. Heel veel facetten. En wat zegt Mozes? Laat mij uw glorie zien. Terwijl wij weten, dat heb ik net genoemd, de weg naar het paradijs, naar het leven met God, was gesloten. Want Adam en Eva zagen de glorie van God. Dat is bizar eigenlijk, hè? Die leefden met God. En dan probeer ik het voor te stellen, loop je in de tuin. We hebben een aardige tuin, maar niet zo groot dat je echt kan wandelen. Maar stel dat hij heel groot is en je wandelt zo door je tuin. En dan loop je daar en oh, daar komt God. Dat is Adam en Eva, gewoon doodnormaal. En dan zien zij de glorie van God, gewoon helemaal, dat hoort erbij. En dan krijgen we de val en dan staat er een gerub met een zwaard. Alleen onder het zwaard door kan je terug naar de glorie van God. Onmogelijk, de wet is zojuist gegeven. De deur is dicht. Volledig afgesloten. En dan gebeurt er iets bijzonders. Mozes vraagt om de aanwezigheid en eigenlijk is het letterlijk zijn gezicht te zien. In de context dat hij zegt. En Mozes vraagt in Exodus 3 vers 6, ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Hij heeft natuurlijk God al eerder ontmoet bij de braamstruik. En je ziet dat hij veel vrijmoediger geworden is. Hij bedekte zijn gezicht, maar nu zegt hij, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Even als mens gezegd. Nu wil ik uw glorie zien. Nu wil ik zeker weten dat u meegaat. Als je het verhaal kent, snap ik het wel een beetje. Je hebt Israël gezien, je hebt Egypte meegemaakt. Dat je denkt, ja, ik ben tot zover gekomen. Nou moet ik nog een hele eind. Nou, sorry. Ze hebben net een gouden beeld gemaakt. Moet ik dat gaan leiden? Kom alsjeblieft met me mee. U weet hoe het volk is, hè? Laat me u heerlijk, laat me uw gezicht zien. Oftewel, dan is hij erbij. En wat doet God dan? Dit is de reactie. In antwoord op de vraag van Mozes geeft Yahweh, God zelf, met respect gesproken, zijn visitekaartje. En dan zegt hij dit. Toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Hij riep dus wie die is. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Hij wil zijn glorie zien. En wat krijgt hij te horen? Een stem. En ik ga het nog een keer voorlezen, want dat geldt voor ons ook. Heere, Heere, dus de Heere, Heere, de God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. De NBV 21 zegt dicht. Een God die liefdevol is en genadig. Geduldig, trouw en waarachtig. En de volgorde hierin is belangrijk. Gods royale barmhartigheid gaat voorop. Maar vergeving is niet hetzelfde als gedogen, toelaten of toestaan. Want ze hadden dat beeld net gehad. En dat is natuurlijk in de context veel te veel om alles helemaal uit te leggen. Maar ze hadden het godenbeeld gedaan en God straft dat wel degelijk. Maar hij laat zich bekend hier, nou ik ga met je mee, als een vol barmhartige God. En toen was mijn vraag eigenlijk, zien wij de Heer nog wel? Wat horen wij van de Heer? Jij doet dit niet goed. Jij bent zo. Ik ken jouw geschiedenis. Ik weet heel goed wat jij doet. Of is dit de Heer zoals hij zichzelf openbaart? Genadig, vol van goedheid, geduldig, trouw en waarachtig. En wat je hier ziet, niet de schuldige partij, maar God zal zelf de rekening betalen. Zijn barmhartigheid heeft te maken met zijn glorie. En waarom zeg ik hij zal betalen? God heeft die Gerub met het zwaard neergezet. En eigenlijk zien we hier al, heel snel trouwens, bij Adam en Eva, dat hij de oplossing al gaf. Want er moet iemand door onder het zwaard door. De deur wordt weer opengezet, maar het kost wel iets. En dan komen we bij het tweede punt. Gods glorie op aarde. We hebben gezien, Gods aanwezigheid begint al bij de schepping. Dat hebben we net gezien. Adam en Eva hebben een relatie, zondeval. Maar tijdens die zondeval, ik geloof dat het vers 15 is, heb ik al vaak gezegd, Genesis 3 vers 15, dat noemen ze de moederbelofte. Dan spreekt God tegen de slang en dan wordt de slang vervloekt. Jouw kop zal vermorzeld worden door het zaad van de vrouw. Nou, theologisch is het interessant, die laten we liggen. Maar het zaad van de vrouw, dat is direct in het begin bij de schepping, Jezus. De Heer Jezus gaat komen. Daarom las ik Johannes voor. Dus op het moment dat Satan misschien wel wist van oké, de mens is gevallen, wist hij gelijk zijn eindlot ook. Jouw kop zal vermorzeld worden. Jezus, zoals wij dat weten, zal komen. En dat staat in Genesis 3 vers 15 al. Dat is de moederbelofte. Komt Maria en daaruit komt de Heer Jezus. En het is zo belangrijk, maar wat je dan ziet in het hele context waar wij nu het lezen, nergens in Genesis lezen we dat God bij de mens wil wonen. Nergens. Dat was gewoon de status. Hij maakte alles en hij woonde bij de mens. Top. Totdat wij ons begonnen ermee te bemoeien, toen ging het iets fout. De mens maakte er een rommel van. Maar in Exodus gebeurt er iets bijzonders. Exodus 25 vers 8. Daar zegt God tegen Mozes, daar zit hij op de bergen, hij krijgt de 10 geboden, maar hij krijgt alles van het tabernakel te horen. En dan zegt God dit: de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Het zwaard staat nog steeds voor bij de schepping, zeg maar, om het even zo te zien. Maar God laat hier eigenlijk zien, ik ga beginnen met een herstel. Ik kom bij jullie wonen. Mozes heeft nog niet gevraagd of hij met hem meeging. Dat is raar. Want hij wist dat hij met hem meeging, want er wordt een tabernakel gebouwd. Ik wil dat jullie een tabernakel bouwen. Maar hij wilde ook iets persoonlijks. Ik wil bevestigd worden wat u van mij vraagt. En dan zie je iets heel moois. God geeft de tabernakel een begin van het herstel aan dat wat verloren was. Heel kort, heel kort. De tabernakel heeft kenmerken van het Hof van Eden. De ingang van de Hof van Eden, net als de tabernakel, was gericht op het oosten. De Gerub, tekenen van Gods aanwezigheid, bewaakte de Hof, maar werden ook uitgehouden in de ingang van de tempel en werd bewerkt in de kleden. Muren, pilaren, meubels, gordijnen waren vol palmbomen, leeuwen, granaatappels, dieren en bloemen, die de oorspronkelijke tuin terugbracht. De heerlijkheid van God, hij zegt, mijn naam zal ik eraan bevestigen. Dus de persoon kan natuurlijk never nooit in een tent veranderen van God. De schepping is al te klein voor hem. Maar hij zegt, ik verbind mijn naam daaraan. Dat is hetzelfde als wij zeggen van, joh, wij zijn Nederlanders. Daar hebben we iets aan gekoppeld. En de naam aan mij is Bosman, van mijn vader. Dus hij zegt, ik verbind mijn naam aan jullie. Met de tabernakel begon het herstel. Maar nog steeds kon niemand zijn heerlijkheid zien. Een dik gordijn. Eén keer per jaar kwam de hoge priester, die mocht daar naar binnen. En die kon het ook niet zien, want alles was vol rook gemaakt. Maar weet je wat zo mooi is? Als je het verder leest, Exodus 13, dan zegt God ook in die dingen: de Heer ging voor hen uit om hun weg te wijzen. Overdag in een wolkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Exodus 40 bevestigt dat. Dus dan zijn ze op weg. Dan lees je ook dat God leiding geeft. Hoe zit het met uw leven? Ja, want we kunnen wel een heel mooi theologisch verhaal hier gaan hangen, maar het is natuurlijk ook wel belangrijk dat de brug geslagen wordt naar onszelf. ervaar jij nog echt persoonlijk die leiding? Of is het een theorie geworden? Dan hoop ik dat diezelfde vraag, de kracht van de opstanding, want daar hebben we het over, en de glorie van God, die horen bij elkaar. De Heer Jezus is opgestaan, hij leeft. Maar leeft hij ook in uw leven? En hier gaat hij met het volk mee. Want we weten alles, maar ervaren we het nog ook nog? Niet als schuldig, maar gewoon als vraag. Dat je denkt van, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Want weet je wat hij doet met die tent? De tabernakel betekent tent, dat betekent een ontmoetingstent. Tent der samenkomst. De reden van de verlossing is niet slechts de bevrijding van de slavernij. Zo, ze zijn uit Egypte, laat maar lopen in de woestijn. Nee, maar om een relatie te kunnen onderhouden. Daarom wilde God in hun midden wonen. Daarom zegt hij, ik kom bij jullie wonen, zodat jullie mij kunnen ontmoeten. Maar nog steeds kon niemand zijn heerlijkheid zien. Maar hij was wel bij zich, bij hen. Nou, dan krijg je de tempel, daar zullen we niet verder op ingaan. Later wordt Jeruzalem, of de tabernakel, wordt echt een stenen tempel. Die wordt weer verwoest. En een heel verhaal, en nou ja, daar kan je een hele andere lijn in maken. Maar ook daarin zie je weer dat God niet bij zijn volk kon wonen. Het volk verspeelde Gods aanwezigheid, zonde, ongehoorzaamheid bracht weerscheiding tussen God en de mens. Ze konden de wet niet houden. Ze konden zichzelf niet veranderen. Wij kunnen de wet niet houden. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Veel christenen ervaren hun geloof op deze manier. Het is niet meer zoals het geweest is. We praten over dingen van het verleden, maar er is verdriet omdat het er niet meer is. Teleurstelling, onder de oppervlakte natuurlijk, maar we proberen vooral vol te houden. Vooral te volharden, vooral te maar door te gaan. Het is wel wat leeg, maar de Heer komt ooit eens terug. Nou, ik heb nieuws voor u. Als je zo echt je christelijk leven doorheen worstelt, dat is toch wel een beetje verdrietig. De kracht van de opstanding. Hebreeën 6 zegt van, wij kennen de kracht van zijn opstanding. Heel klein tekstje. Dan denk ik, geldt het nou alleen voor die tijd of geldt het ook nu nog? Als de Jezus in eeuwigheid leeft, dan heb ik nieuws. Dat is ook nu. Dus niet in onze tijd van, nou dat was toen. Nou, dat is wel heel moeilijk nu. Oh ja, en als hij dadelijk weer terugkomt, dan is hij er weer. Nee, dat is nu. Nu. Dus de vraag is dan gewoon voor onszelf. Denk van, Heer, laat me uw glorie zien. Mag ik die verbinding weer krijgen die Mozes omvroeg? Maar ja, wij zijn Mozes niet, zeggen we dan. Dat klopt. Wij krijgen veel meer dan Mozes. Laat mij uw glorie zien. Weet je wat zo mooi is? Dan komen we bij het derde punt. Gods glorie in ons. Ik twijfel over het woordje bij en in. Ik heb bij de MKV hier ook over gehad. Toen had ik het bij genoemd. Maar ik ben ook iets vrijmoediger geworden. Ik heb hem nu in genoemd. Omdat, onderscheid moet je wel dit maken. Als God in ons woont, wil niet zeggen dat wij zijn glorie in bezit hebben. En dat is een groot verschil. Maar als we gaan kijken naar het woord, dan zegt het woord dit. Exodus 29, andere tekst die ik net voorlas. Maar zij zullen inzien dat ik de Heer hun God ben, die hen uit Egypte bevrijd heeft, om in hun midden te wonen. Ik zal hem nog een keer lezen. Dit is oud-testamentisch, maar probeer hem nou eens te koppelen aan jezelf. De Heere, zij zullen inzien, gemeente Vecht zal inzien, en iedereen die meeluistert, dat ik de Heere hun God ben, die hen uit Egypte bevrijd heeft. Dat is de zonde voor ons, om in hun midden te wonen. Hebben wij een tabernakel? We gaan het zo meteen zien, we weten het denk ik al, maar het is belangrijk om toch die lijn weer te zien. Weet je wat hij in Leviticus 26 zegt? Ik vind het zo'n fantastische tekst. Ik heb hem vorige keer ook opgelezen. Ik zal in je midden verkeren. Wandelen. Lopen. Ik zal jullie God zijn. En jullie mijn volk. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Die jullie uit de macht van de duisternis heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk verbroken, waaronder jullie gebukt gingen, zodat je weer met opgeheven hoofd rond mag lopen. Ik vind het zo geweldig. God zegt eigenlijk hier in het Oude Testament. Ik heb weet je wat ik met jullie gedaan heb, gemeente. Ik ben door de dood gegaan. Ik heb de sleutels meegenomen. En ik heb de macht van de duisternis verbroken. Ik ben als een licht binnengekomen in de duisternis. En het licht heeft, de duisternis heeft mij niet te pakken gekregen. Ik heb de macht vernietigd, verbroken. Ik heb je daaronder vandaan gerukt, neergezet in mijn rijk. En weet je wat ik gedaan heb? Ik heb je vrijgezet van slavernij. Galatenbrief. Je bent geen slaaf meer. Je bent mijn kind. En weet je wat je nu moet doen? Hoofd omhoog en lopen. Dat is wat hier staat. Ja, we gaan een kind van de Heer. En oh Heer, u bent bij me. Ja, u heeft Heilige Geest in me. Ja, ja, we gaan. Waar is dat gebleven, vraag ik dan aan mezelf. Hoe is het mogelijk dat God dit zegt? We zijn zo goed geworden in te zeggen, wat is dat mooi voor Israël. Dit is Nieuw Testamentisch voor ons gebeurd. Nu. Dan ga ik mezelf lachen, inderdaad. Ja, dat krijg ik ook. Want zo is het wel. Hij zegt, ik ben jullie in je midden. Ik ben jullie God. Jullie zijn mijn volk. Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij. Bent u nog gevangen? Bent u nog gevangen? Ligt er nog kettingen? Hij heeft ons bevrijd. Dan is het weer tijd om hem terug te keren. En wat zegt hij dan? Ik heb het juk verbroken. En weet je wat het Nieuwe Testament zegt? Het Johannes Evangelie verklaart dat Jezus mens werd, letter onder ons woonde. Daar stond ook, het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Weet je welk woord hier gebruikt wordt? Ik vind het zo fantastisch. Getabernakeld. Het woord wat daar gebruikt wordt in het Grieks is, hij heeft onder ons getabernakeld. Terug naar het Oude Testament. Ik heb jullie bevrijd om in jullie te midden te wonen. En Jezus, die het woord was, is mens geworden om te tabernakelen onder ons. En toen moest ik denken, toen wij eens een keer in Frankrijk waren, en dat was echt bijzonder, vond ik, 19 of 2000 of zo, weet ik veel. Maar dat was een heel lange man. En die liep daar gewoon een paar straatjes van de tenten verder. Die liep daar en die heette Ron Zwerver. En jij moet weten wat het is, Ruud. En nog een paar. Volleybal. We hadden goud gewonnen in Atlanta in 1999. En die woonde op onze camping. Nee, maar ik vond het... Ten eerste dat hij zo lang was, weet je. Nou, je zag hem zo. Maar het feit dat hij daar liep. Nou, dat is een totaal slap aftreksel van wat het hier over gaat. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat je denkt, zo, dus je, ik ben op camping geweest, jongen, Ron Zwemmer, die had ook zijn tent. Ja, die verdiende ook zijn camping. Of zijn met zijn vakantie. Dit gaat alle perken te buiten. Jezus, er wordt echt letterlijk van hem gezegd, hij heeft onder jullie getabernakeld. Nou, het dichtste bij komt misschien opwekking. Dat je met al je broers en zussen allemaal zit. Alle kerkmuren vallen weg. We prijzen allemaal één Heer. En ze zeggen, weet je het? Verderop staat de tent van de Heer Jezus. Hij heeft onder ons getent, gewoond. Dat is wat hier gezegd wordt. En dan wordt er ook nog gezegd. En toen jullie hem zagen, hebben jullie de glorie van God gezien. En dan voor ons. Ik hoop dat u deze week gewoon weer eens even gaat lezen in de Evangelie. Dan ziet u de glorie van God. Hij zegent mensen. Hij pakt het verbroken en herstelt het. Hij wekt doden op. Hij doet al die dingen. Alleen maar goedheid. 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 En wat hebben we net gezongen? Wij zagen uw goedheid alle dagen. Ik geloof dat het zoiets was. Uw goedheid is bij ons. Maar ja, dat was allemaal in die tijd. Maar nu komt het. Het gaat veel verder. De Hebreeënbrief zegt dit. De luisteren van Gods heerlijkheid en zijn evenbeeld wordt gezegd van de Heer Jezus. En weet je wat zo mooi is? Voor nu. Door de inwoning van de Heilige Geest zijn de gelovigen nu tempels van God. Er was een tabernakel. De heerlijkheid, de glorie van God was bij Adam en Eva. Daar kwam een zwaard voor, letterlijk. Op het moment zegt God van, het zaad zal de kop vermozzelen van de duivel. En jij zal zijn hiel vermozzelen. En dan gaan we helemaal door naar de Heer Jezus. En dan zie je het letterlijk gebeuren. Er ging iemand onder dat zwaard door. Het zwaard wordt weggenomen. Het gordijn scheuren van boven naar beneden. En de tempel was daar als het ware, wij mogen vrij toegang hebben naar de glorie van God. Naar de Heer Jezus Christus zelf. En dan gebeurt het bijzondere. Eigenlijk zouden we zeggen, nou, geweldig. Ik weet waar zijn tent staat, dit is voldoende. Weet je wat God zegt? Ik ga veel verder. Ik doe dit. Jezus zegt, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Andere preek, maar hele belangrijke. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem wonen. In hem wonen. 1 Korinthe 16 vers 9. Of weet u het niet? Dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u woont. Ik ga hem nog een keer lezen. Weet u het niet? Dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u woont. En die u ontvangen hebt van God. Weet u het niet? Dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. U bent gekocht en betaald. Er is iemand onder het zwaard doorgegaan. Die zag van het is afgesloten. De Gerub zegt niemand komt bij de heerlijkheid van God. Tot het Heer Jezus kwam. En die zegt van ik ga onder het zwaard door. Ik ga de dood in. En dan zegt hij helemaal dit. Ik vind het zelf fantastisch. Het is toch geen Pinksteren. Maar we zijn een Pinkstergemeente. Dus we lopen alvast vooruit. Maar het feit wat er dan gebeurt. Dat God zegt ik ga terug. En ik ga jullie een trooster geven. En ik ga jullie volledig vervullen. En nu, anno 2022, geldt dat helemaal, 100%. Wat Mozes vroeg, laat mij uw glorie zien, hebben wij letterlijk meegemaakt. Die glorie woont in ons. Wij worden niet God. Ik zeg dat heel duidelijk, absoluut niet. Maar wij kunnen zijn glorie zien om door naar Jezus te kijken. Wij kunnen de kracht van zijn opstanding ervaren, zoals de Hebreeën 6 het zegt... Dat je het letterlijk kan ervaren, omdat Jezus leeft. En de cruciale vraag is dit. U kunt hier zitten en zeggen, wat kan die gozer dat inspirerend zeggen zeg. Niet normaal. En het kan niets teweeg brengen. Daar kan ik niks aan doen. Dat is geen afschuiven. Maar daar kunt u zelf misschien ook niks aan doen. Dat moet de geest doen. Maar daar is één ding voor nodig. Wel meerdere dingen. Maar een van de belangrijkste dingen is dit. Durven wij als broers en zussen gewoon nog naar elkaar toe te gaan en zeggen, joh, ik vond het echt mooi, maar ik mis zijn aanwezigheid. Waarom bidden wij zo weinig voor elkaar in deze gemeente na een dienst? Geen verwijt, maar ik leg me gewoon neer. Want als je elkaar tegenkomt, dan zijn er heel veel dingen als je door hebt van, nou, volgens mij zijn er heel veel punten om te bidden. Als je gewoon een gesprek met elkaar hebt. Voel je vrij. Alleen doen als je hier het op je hart krijgt. Meer niet, want dat is ook te ver. Je mag zijn wie je bent. Maar ik wil hem ook wel neerleggen. Als we zo hebben over dit soort dingen. Het zo het verlangen hebben. Waarom houden we het altijd voor onszelf? Waarom worstelen we zelf alleen maar door het leven? Terwijl de Heer zegt, kijk eens naast je. Dit heb ik allemaal jullie gegeven. Dit is mijn lichaam. En jij bent voor die en jij bent voor die. En jullie zijn allemaal aan elkaar gegeven. Een prachtig man. Weet je hoe mooi het is dan om jullie zo te zien zitten? Als je het zo niet voelt, laat gewoon gaan. Gods geest werkt wel. Maar misschien zeg je van, en weet je, nu vraag ik gewoon gebed, want ik heb gewoon hulp nodig. We hebben elkaar nodig. En het laatste is dit en dan eindigen we. Door zijn opstanding vestigt de Heer Jezus zelf... De nieuwe tempel. Hij is de priester geworden. Hij is de opstanding geworden. En wij zijn levende stenen in die tempel. Petrus' brief zegt dat. Ik ga er niet verder op in. Maar het is wel ontzettend rijk. Hoewel de Bijbel spreekt over individuele christenen als tempels. Ik als tempel van de Heilige Geest. Vol van Gods geest. Ziet de Bijbel en God de gezamenlijke kerk ook als een tempel van zijn geest. 1 Petrus 2 vers 5. Wij zijn persoonlijke levende stenen die samen gebouwd worden, samen, tot een gemeenschap rond de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Samen. En midden in deze gemeenschap bevindt zich de kracht van de komende wereld. En zo staat het in de Hebreeënbrief. Wij ervaren de kracht van de komende wereld. Nu al. Laten we een zegen vragen. Vader, ik wil u danken, Heer, voor uw grootheid. Ik wil u danken, Heer, voor uw goedheid. We hebben het gezongen en er is zoveel meer als het, wat op het papier staat. Maar ook, Heer, wat in uw woord heeft. U bent zo goed. U bent zo goed. Heer, we hebben het gezongen, maar we kunnen niet anders dan om het nogmaals te zeggen. En we danken u voor uw goedheid. Die we gezien hebben, ervaren hebben in de verlossing van de zonde door het werk van de Heer Jezus Christus. U bent goed, de goedheid zelf. Maar dat heeft u iets gekost, Heer. U gaf uw zoon die onder het zwaard doorging. Om de heerlijkheid weer te herstellen voor ons, zodat wij de aanwezigheid van u konden ervaren. Zoals de regenboog zo rijk is en we er geen woorden voor hebben. Dat we misschien in alle stilte neervallen op onze knieën, onze handen spreiden en zeggen, hier ben ik. Heere God, dank u wel voor uw gigantische rijkdom. U woont in ons als wij kinderen van God zijn. Laat ons uw glorie zien, zodat we een zegen zijn, Heer, voor de mensen om ons heen. Dit vragen we in de almachtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.